Kerkraad, maak je nog het volgende bekend. De kerkraad vergadert donderdagavond. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30, over bezoek na 8:30. Op Goede Vrijdagavond begint de dienst om 7:30. Dit zult de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 100 en daarvan de versen 3 en 4. Ga tot zijn poorten in met lof, want goedertieren is de Heer. Het derde en het vierde vers van Psalm 100.
Zij leidde Jezus heen tot de hoge priester en bij hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En Petrus volgde hem van verre tot binnen in de zaal des hoge priesters en hij was mede zittende met de dienaren en zich warmende bij het vuur. En de overpriesters en de gehele raad zochten getuigenis tegen Jezus om hem te doden en vonden niet. Want vele getuigden valselijk tegen hem, en de getuigenissen waren niet eenparig. En enige opstaande getuigden valselijk tegen hem, en zeggende, wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken, en in 3 dagen een ander, zonder handen gemaakt, bouwen. En ook alzo was hun getuigenis niet eenparig. En de hoge priester in het midden opstaande vraagde Jezus, zeggende, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Maar hij zweeg stil en antwoordde niets. En wederom vraagde hem de hoge priester en zeide tot hem, zijt gij de Christus, de Zoon des gezegende Gods? En Jezus zeide, ik ben het. En gij lieden zult de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen met de wolken des hemels. En de hoge priester verscheurende zijn klederen zeide, wat hebben wij nog getuigen van nodig? Gij hebt de godlastering gehoord, wat dunkt u lieden? En zij alle veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. En sommigen begonnen hem te bespuwen en zijn aangezicht te bedekken en met vuisten te slaan en tot hem te zeggen, profeteer. En de dienaars gaven hem kinderbakslagen.
In onze voorbeden willen we denken aan de onder ons bekende zieken. Verder moet zuster Visser Koudstaal aanstaande woensdag een dag opgenomen worden voor een onderzoek voor het hart. Met mezelf gaat het wat op en neer, gemeente. Echt oververmoeid voel ik me niet. Dat valt wel mee. Slapen doe ik ook goed, alleen ik ben wat gespannen. Dat kunt u wel begrijpen natuurlijk. Als je dat meegemaakt hebt op de preekstoel, dan moet je daar gewoon weer even overheen. En ik hoop dat de Heer ons daarbij zal helpen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Ja, Heere, want wij zijn broze, vergankelijke mensenkinderen. Wij zijn zwak in onszelf en dan moeten wij ook soms bij bepaald worden. En daar zijn we ook samen bij bepaald als we dat als gemeente meemaken. Als uw herder en leraar ook dit meemaakt in het midden der gemeente. En vergeef het ons dat we daar direct mee komen voor uw aangezicht, Heere. Maar u weet hoe het gesteld is. En geef dat we daarin juist ook betuigen dat wij u zo nodig hebben. Maar Heere, u bent toch de levende God. U laat toch uw knechten niet in de steek. En u denkt toch ook aan onze gemeente. En we bidden u dan ook als we tot u naderen. O lieve Heere, of u ons toch wil helpen om voor uw aangezicht eerbiedig te zijn. En ons hart uit te storten zoals u zelf dat ook in uw woord hebt bevolen. Stort uw lieder hart uit voor mijn aangezicht, o volk in smart. En Heere, dan naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht. En laat het dan niet kwaad zijn om met u te spreken. Dat we dan net als Abraham mochten zijn. En die beleefde dat hij stof en as was als hij voor uw aangezicht stond. Om voor Sodom en Gomorra te bidden. Heere, doe ons dat ook beseffen. Maar dat hij toch de vrijmoedigheid des geloofs mocht ontvangen. Om met u te onderhandelen voor Sodom en Gomorra. En Heere, geef toch dat we zo ook bidden mogen voor ons en onze kinderen en onze kleinkinderen. Heere, dat we nooit boven een ander zouden staan. Als het gaat om wie we zijn in onszelf. En geef toch dat we dan ook als arme zondaren hier mogen zijn. Die zo afhankelijk zijn van hetgeen u geeft. Uit genade alleen. En dan bidden we allereerst of gij ons wil helpen in de bediening van uw woord. Zodat we mogen ervaren dat het uw zaak is, Heer. Het is niet onze zaak. En dat we mogen ervaren wat uw belofte ook uitspreekt. Hij die u roept is getrouw. Die het ook doen zal. Heer, u hebt ons toch in de achterliggende week kennelijk verhoord. En toen we u aanspraken. En als die God die tegen Abraham gezegd hebt. Vrees niet, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En dat zult u waarmaken, Heer, dat geloven we. En geef dat we daar ook op mogen zien. Dat we dan als Abraham uit onze tent geleid mogen worden. En ook mogen opzien naar de hemel. En de sterren proberen te tellen, terwijl we ze niet tellen kunnen. En dat we zo ook verankerd mogen zijn in de belofte Gods. En Heere, u hebt het beloofd dat gij ons niet zult begeven. En dat gij ons niet zult verlaten. En ook in het midden der gemeente bidden we u, geef toch dat ook de gemeente er zo mee omgaan. We danken u dat we zoveel liefde mogen gaan ontvangen van de gemeente. En geef, Heere, dat we elkaar mogen opdragen aan de troon der genade. En dat we beseffen dat we niets verdiend hebben. En nochtans doet gij het. Nochtans, dan houdt gij toch uw dienstknechten weer staande. En komt u met de bediening van uw woord tot ons. En dat is toch het aangewezen middel. Waardoor we tot waarachtige bekering kunnen komen. Waardoor het zaligmakende geloof gewerkt wordt. En dan zal het in het bijzonder gaan om die lijdende Christus, Heere. Dat we die persoonlijk ook leren kennen als tussentredende borg. Die voor ons opneemt voor het aangezicht des Vaders. voor onze zonden en ongerechtigheden. Want er moet betaald worden, Heere, en wij kunnen niet betalen. Wilt Gij dan betalen voor ons door uw dierbaar bloed? Dat hebt Gij reeds gedaan aan het kruis van Golgotha voor al uw uitverkorenen, Heere. Maar Heere, u nadert tot ons als verlorenen en zo roept u ons. En wij bidden u of Gij met ons wil zijn wanneer we zwak zijn, wanneer we ziek zijn. Zo dragen we ook de zieken onder ons aan u op. De kleine Noah, Heere, wilt u ook haar krachten weer herstellen. Als ze weer opnieuw voor een kuur naar het ziekenhuis zal moeten, Heere, gedenk haar toch. We bidden u voor Esther, die ook nu toch voelt hoe afhankelijk ze is van uw bijstand. En wij bidden u of Gij ook haar dat wil laten beleven. En of Gij haar toch wilt ondersteunen door uw Heilige Geest aan haar te schenken, zodat zij ook toch de levende God voor ogen mag houden. En dat zij haar zaak ook in het gebed voor u de Heere neer mag leggen. En als zij het niet kan, dat wij dan ook krijgen te bidden voor haar, Heere. En wij smeken u of Gij haar wilt genezen. Gedenk ook aan Nita, die de langste tijd erop heeft zitten. Wilt u ook met haar zijn als ze zich gaat voorbereiden op de terugreis? Heere, zegen ook de behandeling. Denk aan onze zuster Visser Koudstaal, die ook altijd veel wat haar lichaam betreft door moet maken. Heere, wilt u met haar zijn als ze voor onderzoek naar het ziekenhuis moet? Geef dat het mee mag vallen en dat het ook wat kan helpen. Wanneer er iets gevonden wordt, wilt u de medicijnen en de behandeling ook zegenen. Heere, gedenk allen die zwak zijn. Zwak, psychisch zwak, lichamelijk zwak. Wilt u zijn met de rouwdragenden in ons midden. Vertroost hen die in nood en smart. Tot u verheffen het angstige hart en hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij van Psalm 69, de versen 2 en 4. Men telt veel haar de haren van mijn hoofd dan hen die mij nog zonder oorzaak haten. En dan ook het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd van elk onteerd. Het tweede en het vierde vers van 69. Zingen wij straks na het amen van de prediking het eerste vers van Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Het eerste vers van Psalm 85 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, honing moet je smaken. We kunnen best wel veel weten over honing. Je kunt er een boek over lezen en weten hoe de bijen uitgaan naar de bloemen om nectar uit de bloemen te halen en daar in de kas honing van te maken. Maar om echt te weten hoe zoet honing is, moet je ze proeven. En zo is het ook als het gaat om de geestelijke kennis van Christus. Christus wordt in de Heilige Schrift vergeleken bij een roos. In Hooglied lezen wij dat hij de roos van Sharon is. En om nou echt Christus te leren kennen, moet je hem proeven en smaken. Je kunt hele boeken lezen over het lijden en sterven van Christus. Dat hij de Zoon van God is. En wat hij allemaal moest ondergaan, dat je precies de details ook weet. Maar als je daar zelf geen proefondervindelijke kennis van hebt, dan mis je de smaak ervan en de kracht daarvan. En zo wil eigenlijk het lijdensevangelie ook zijn, geliefden. Elk detail wil iets laten proeven van de geestelijke kracht die de Heer Jezus heeft verworven tijdens zijn lijdensgang. En daar heb je nou dat ware geloof voor nodig. Om daadwerkelijk, net als een bij, de nectar uit de roos van Sharon te mogen zuigen. En de Heere geven dat we dat ook mogen zien. En niet alleen mogen zien, maar ook door genade voor het eerst of bij vernieuwing mogen proeven. Als we luisteren naar Jezus voor de Hoge Raad. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Ten eerste, hij zwijgt. Ten tweede, hij spreekt. En ten derde, hij wordt veroordeeld. Jezus voor de Hoge Raad, het Sanhedrin. Dat is eigenlijk het Griekse woord voor raad. Hij zwijgt. Gemeente, jongens en meisjes, de vorige keer toen hebben wij gehoord hoe de Heer Jezus gevangen werd genomen. En onze tekst begint dan ook met de woorden: en zij leiden hem heen tot de hoge priester. Het is nacht. Het is een ongebruikelijke tijd om een rechtszitting te houden. En uit alles blijkt dat het Sanhedrin, de Hoge Raad en de hoge priester een vooropgezette rechtszitting hebben georganiseerd. Volgens de wet mocht je namelijk 's nachts geen rechtszitting laten plaatsvinden. Bovendien waren de zalen van de tempel gesloten. Die waren alleen overdag open en daar moest normaal gesproken de rechtszitting plaatsvinden. Maar ze hebben als het ware in het huis van Caiaphas een zaal ingericht, zodat er toch een soort rechtszitting kan plaatsvinden. En dan moet u zich dat zo voorstellen, een vergadering met een ronde cirkel. En in die cirkel, daar zit het Sanhedrin, 71 leden. En deze 71 leden worden voorgezeten door de hoge priester. Eerst was de Heer Jezus naar de oud-hoge priester geweest, naar Annas, maar die stuurde hem al gauw door naar zijn schoonzoon, de hoge priester, Caiaphas. En inderdaad, het Sanhedrin had een zekere rechtsbevoegdheid binnen het Romeinse Rijk. Zij mochten geen recht spreken over burgerlijke zaken. Dat moest de Romeinse overheid doen, maar ze mochten wel recht spreken over godsdienstige geschillen aangaande hun wet. Daar staat de Heer Jezus voor Caiaphas. Hij leidt de vergadering. En ze willen zich aan de regels houden. De regels zoals we die vinden in Deuteronomium 17 en 19. Wat staan daar voor regels? De hele bekende regels, zoals wij die ook kenden. Dat in de mond van 2 of 3 getuigen alle woord zal bestaan. Nu, ze hebben meerdere getuigen opgeroepen dan 2 of 3. En nu moet het Sanhedrin gaan controleren of die getuigen allemaal gelijk getuigen. Gelijk in wat ze zeggen, het tijdstip dat ze noemen en de plaats die ze noemen. En zo zal blijken dat er dus een waar getuigenis tegen de Heere Jezus wordt ingebracht. Maar wanneer de getuigen dan het woord krijgen, dan blijkt dat er een verwarring ontstaat, want ze spreken allen niet gelijk. Er is dus niet een sprake van een gelijkluidende aanklacht. Maar dan komen er een paar naar voren, we kunnen dat lezen in vers 57 en 58, en dat heeft de schijn van een gelijkluidende aanklacht. Namelijk, wanneer zij komen met de aanklacht, wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel, die met 3 dagen gemaakt is, afbreken en in 3 dagen een andere, zonder handen gemaakt, weer bouwen. Dat zou de Heere Jezus dan gezegd hebben. En als we dat nagaan, dan lijkt dat inderdaad een uitspraak van de Heere Jezus. Maar we moeten die uitspraak van de Heere Jezus naast deze uitspraak leggen. En dan blijkt het een verdraaiing van de eigenlijke bedoeling van de Heere Jezus. We vinden die uitspraak in Johannes 2, vers 19. Wat heeft de Heere Jezus daar gezegd? En kijk even naar mijn vinger, jongens en meisjes. De Heer Jezus die heeft gezegd, breek deze tempel af en ik zal hem opbouwen na 3 dagen. Hij zei dat van zijn lichaam. Hij zei dat niet van dat gebouw, maar hij zei dat van zijn lichaam. Dus zij verdraaien zijn woorden. Maar in die beschuldiging, daar schuilt iets wat voor de Joden heel belangrijk is. Namelijk dat de Heer Jezus telkens naar voren gekomen is als iemand die messiaanse pretenties heeft. Die zegt dat hij de Messias is. En bij de Joden gold de gedachte dat als de Messias zou komen, dat hij de heerlijkheid van de tempel zou herstellen. En daar willen ze hem op pakken. De hoge priester, hij zegt, antwoord gij niets. Wat getuigen deze tegen u? De hoge priester die hoopt namelijk dat Jezus gaat reageren. Dat Jezus zichzelf gaat verdedigen. Maar dan lezen wij de veelbetekenende woorden in 61. En dat is een van de kernteksten van onze tekstgemeente. Als er staat, maar hij zweeg stil en antwoordde niets. Dat is een hele belangrijke tekst, jongens en meisjes. Hij zweeg stil. Hij antwoordde niets. Hoor je de stilte in de zaal van Caiaphas? Een veelbetekenende stilte, gemeente. Een veelbetekenend zwijgen van de borg en middelaar. Hier gaat in vervulling wat we lezen in Jesaja 53, vers 7. En als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is, voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Het schijnt echt waar te zijn dat wanneer een lam of een schaap geslacht wordt, dat zo'n lam, zo'n schaap niet tegenstribbelt en stom is, geen geluid maakt en zich helemaal overgeeft aan het slachten. Alzo deed hij zijn mond niet open. Voor wie zweegt de Heere Jezus eigenlijk? Jongens en meisjes, had de Heere Jezus zichzelf niet op dat moment kunnen verdedigen? Iemand die aangeklaagd wordt, die krijgt die gelegenheid. Maar hij wist waarom hij zweeg. Hij zweeg allereerst voor zijn vader. Hij wist dat zijn vader hierachter stond. Zijn vader die voor hem de rechter is. Hij weet, de rechter staat voor de deur. En de rechter gaat nu afrekenen met de zonden van zijn volk. Zijn vader gaat nu met hem afrekenen, gemeente. Hij weet, straks moet het waar gaan worden wat we lezen in Romeinen 3. Romeinen 8 vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? God. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die opgewekt is. Die ook voor ons bidt. Wat doet hier de borg als hij zwijgt? Hij laat zich beschuldigen, gemeente. Want hij weet dat hij niet gedagvaard wordt voor Caiaphas. Maar hij weet dat hij gedagvaard wordt voor God. En hij weet dat hij de zonde en schuld draagt van zijn volk. En dat hij nu terecht beschuldigd wordt door zijn vader, gemeente. Hij weet dat hij nu de plaats inneemt van zijn volk. Dat volk dat straks voor de rechterstoel komt te staan. Dat volk dat beschuldigd wordt gezondigd te hebben tegen de heilige wet. En geen daarvan gehouden te hebben. Dat volk dat te maken heeft met die aanklager die aan de rechterhand staat. Dat is de duivel. En de duivel die een grote boekhouder is en gelijk heeft als hij dat volk gaat beschuldigen. Dat volk dat net als Jozua in Zacharia 3 niet anders kan doen dan stil worden en zwijgen onder al die beschuldigingen, gemeente. Dat volk dat zichzelf niet kan verdedigen. Maar hier staat de borg. En de middelaar zwijgend voor het heilig recht van God. Hier staat de borg en middelaar die kan zeggen: wie overtuigt mij van zonde? En kijk eens hoe die borg en middelaar gewillig buigt onder het recht van God. En dat recht van God gaat aanvaarden, gemeente, en de schuld en straf die daaraan verbonden is. Opdat er een arm en een verloren zondaar vrijgesproken zou kunnen worden van schuld en straf. Gemeente, dat wordt doorleefd. Dat wordt doorleefd door diegene die de vrucht van dit zwijgen in hun eigen hart en leven mogen leren proeven en smaken als honing uit de rotsteen Christus. Kennen we daar iets van, gemeente? Het zal gekend worden in het leven van degene die deel krijgen aan de vrucht van zijn zwijgen. Aan de rechtvaardigmakende vrucht. Aan de vergevende vrucht van zijn zwijgen. Als er staat in Zefanje 3 vers 17, gemeente, de Heere uw God is in het midden van u. Een held die verlossen zal en hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. En hij zal zwijgen in zijn liefde. Dat betekent dat God zwijgt in zijn liefde. Dat is een groot wonder, gemeente. Als hij dat gaat doen in het leven van een zondaar. Van een zondig volk. Die tegen al de geboden van God gezondigd hebben. Net als dat een vader soms doet. Als een kind verkeerd gehandeld heeft tegen zijn ouders. En dat die vader bereid is om dat kind te vergeven. En dat die vader daarna uit liefde er niet meer op terugkomt. Dat dat kind dikwijls kijkt naar de blik van die vader en denkt van, zal hij er nog op terugkomen? Zo zal God zwijgen in zijn liefde, zegt Sefanja 3 vers 17. Wanneer dit toegepast wordt, wanneer de vrucht van die zwijgende borg in het leven van een arm en een verloren zondaar een werkelijkheid gaat worden. En wanneer gaat dat een werkelijkheid worden? Nu gemeente, wanneer wij iets kennen van wat we gezongen hebben met Psalm 143. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand kan in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, bestaan voor uw gericht. Ga gebeuren, gemeente. Ik hoop dat er één is in ons midden die zegt, hoe krijg ik deel aan die borg en middelaar? Want dat moet ik kennen in mijn leven. Hoe krijg ik deel dat hij tussentreedt tussen een heilig en een rechtvaardig God en tussen mij, arm en verloren zondaar? Gaat de Heilige Geest u plaatsen daar waar hij Christus voor geplaatst heeft? Nooit in diezelfde diepte. Nooit in diezelfde ernst. En nooit in die volkomen afrekening zoals hij dat met Christus gedaan heeft. Maar wel in de beleving dat hij je plaatst voor Gods recht. Voor Gods heilige wet. En dat hij die wet in het binnenste van je boezem brengt, in je hart brengt. Zodat je niet blijft steken bij de dadelijke zonden, bij gedachtenzonden, maar dat je ontdekt wordt aan je bestaan diep in het binnenste van je hart. En dat je een schuldige zondaar bent voor God. En dat er niets anders op zit in je leven dan dat de straf zich gaat voltrekken. En je hebt op 1000 beschuldigingen niet één tegenantwoord. Zoals wij van nature dat dikwijls wel hebben wanneer wij beschuldigd worden. Maar wat is er toch een heilzame zaak, gemeente, als Gods geest mij het zwijgen oplegt en mij leert bukken en buigen onder het heilig recht van God. En dat aanvaardt door de werking van de Heilige Geest en mij doet belijden. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, Heere. Maar dat de Heilige Geest mij dan ertoe verbaardigt om mijn ogen te openen voor die zwijgende borg, die als een schaap ter slachting geleid wordt en als een lam dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, om daar mijn plaats in te gaan nemen, gemeente. Als hij zijn mijn ogen opent voor de liefde van deze zaligmaker, die zich vals laat beschuldigen, omdat hij weet dat hij de plaats inneemt voor de zijnen. En dat ik dan door een waarachtig geloof mag zien wie hij is. En niet alleen mag zien wie hij is, maar dat de kracht van zijn plaatsbekledend lijden uitgaat. Zulke kracht dat de troost ervan ervaren wordt. Dat hij mijn plaats inneemt, gemeente. Dat ik dat door een ware geloof mag omhelzen. De een misschien door een nog zwak en ongeoefend geloof. Die al schreeuwend roept, Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. En de ander door een meer geoefend geloofsleven, dat hij hoe langer hoe meer dierbaarheid, gepastheid en noodzakelijkheid ziet in deze lieve borg en zaligmaker. Maar er is nog een tweede vruchte aan te wijzen, gemeente. In zijn zwijgen is hij ook een voorbeeld, namelijk in de vrucht van de navolging. In zijn zwijgen is hij ook de zwijgende borg tot heiligmaking, niet alleen tot rechtvaardiging van de zondaar en tot vergeving, maar ook tot heiligmaking, gemeente. Zoals we dat vorige week zondagmiddag gehoord hebben bij dominee Arnoudsen, toen hij preekte uit 1 Petrus 2 vers 23, die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Dat is een vrucht, gemeente, wanneer een mens door genade ook de voetstappen van deze zwijgende borg mag navolgen, wanneer hij beschuldigd wordt door zijn naaste. Wanneer hij vals beschuldigd wordt door zijn naaste. Of wanneer de Heere een weg met hem houdt, een vreemde weg die hij niet kan verklaren, een moeilijke weg, een weg van pijn, een weg van verdriet, een weg van smaad, van spot, van eenzaamheid. En dat een ander dan misschien niet begrijpt waarom hij niet met gebalde vuisten over de aarde gaat. En dat hij niet met veel boosheid zich uit. En dat hij zo lijdzaam is, zo volgzaam is. Ach, dat heeft een mens van nature niet gemeend. Maar dat is juist ook een vrucht van die zwijgende borg. Zoals we dat lezen in Klaagliederen 2 vers 26. Het is goed dat men stille zij op het heil des Heren. Dat iemand dan stilgemaakt wordt als vrucht van die zwijgende borg. En dat hij dan hoopt. Vanuit de lijdzaamheid. Op het heil des Heren. Dat ze mogen leren zwijgen. En dat ze in dat zwijgen mogen leren zien op die zwijgende borg. Die zwijgende borg, gemeente, die immers leed onder Gods wrekende gerechtigheid. Onder Gods wrekende en slaande hand. En een kind des Heren die dan lijdt onder Gods vaderlijke hand. Onder Gods kastijdende hand. Om juist geoefend te worden. Om zijn beeld gelijkvormig gemaakt te mogen worden. Dat is een groot verschil, gemeente. Gods wrekende hand of Gods vaderlijke kastijdende hand. Want juist in die roede, in die laatste roede, is er honing aan de roede. Die honingstok die gedrukt is in de rotsteen Christus. Dus hij zwijgt. Hij zwijgt tot vergeving van zonden. Maar hij zwijgt ook tot heiligmaking. Om zijn beeld gelijkvormig te worden. Maar hij zwijgt ook voor zijn vijanden, gemeente. Want hij had kunnen spreken tegen zijn vijanden. Want het waren valse beschuldigingen. Maar hij zwijgt maar heel kort. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Hij spreekt. Dan gaat de hoge priester een vraag stellen. Zijt gij de Christus, de Zoon des gezegende? Eerbied spreken de Joden namelijk de naam God niet uit, dus daarom gezegende. En daar bedoelt hij God zelf mee. Dat is een hele abrupte overgang in de rechtszitting, gemeente. Overgang naar een heel ander onderwerp. Het zit een beetje in een impasse. Caiaphas heeft wel in de gaten dat hij met die beschuldigingen die tot nu toe ingebracht zijn niet veel kan. Dan gaat hier Caiaphas een vraag stellen. Zijt gij de Christus? Zijt gij de Messias? Op zichzelf genomen zou dat nou niet direct zo erg zijn. Als iemand dat vroeg aan een man. Want er waren wel meer mannen geweest in de loop van de geschiedenis
die zeiden dat ze de Messias waren. En dat was allemaal op niets uitgelopen. En dat was ook niet direct strafbaar bij de Joodse wet. Maar wat eraan toegevoegd wordt, dat is heel erg doorslaggevend voor Caiaphas. Als hij zegt, de zoon des gezegende, de zoon van God. Waarom was dat zo doorslaggevend, gemeente? Nou, omdat de Joden ook geloofden dat de Messias de zoon van God is. Dat staat in de Bijbel. Psalm 2, vers 7. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Dat is de gezalfde koning des Heren. Zoon van God. Een belangrijk thema in het evangelie van Marcus. Direct al aan het begin van Marcus wordt hij de zoon van God genoemd. Marcus 1, vers 1. Denk aan Marcus 9, vers 7. De verheerlijking op de berg. Daar horen we de Vader roepen, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En denk aan Marcus, evangelie, als hij vertelt van de diverse uitvaringen van de duivel. Dan op een gegeven moment horen wij de bezetenen van Gadara zeggen, de zoon van God. Is de zoon van God. Straks bij het kruis zal Marcus aantekenen dat de Romeinse hoofdman zal zeggen, waarlijk, deze mens is Gods zoon. Dus dat geloofden de Joden wel, dat de Messias de zoon van God is. Maar Caiaphas zei, gij de Christus, de Zoon Gods, de Zoon des Gezegende. Maar dat geloofden ze niet, dat Jezus van Nazareth in deze nederige gestalte de Zoon van God is. Dat gelooft Caiaphas ook niet en hij doet er ook helemaal geen onderzoek naar. Hij is blind, gedreven door eer en door haat. Hij wil eigenlijk Jezus in de val lokken, gemeente. U kunt zich niet voor de Messias uitgeven zonder ook te beweren dat u de zoon van God bent. Wordt het spannend. Ik ben het, zegt de Heere Jezus. Maar dan is de Heere Jezus nog niet uitgesproken, want dan zegt hij daarachteraan, en gij die zult de zoon des mensen zien zitten ter rechterhand Gods, komende op de wolken des hemels. En dat zijn hele ernstige woorden die hij uitspreekt hier in de rechtszaal, gemeente. Dan gaat hij drie dingen zeggen in zijn zelfopenbaring als hij zegt, ik ben het. Drie dingen op grond van het Oude Testament. Het eerste wat hij zegt, dat hij de zoon des mensen is. En die uitdrukking die komt uit Daniël 7 vers 13, ik lees die voor. En verder zag ik in de nacht gezichten en zie, er kwam er een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen, daar wordt God de Vader mee bedoeld. En zij deden hem voor dezelfde naderen. Die titel, de zoon des mensen, gemeente, dat is niet een titel die bij zijn nederige gestalte past, maar die juist bij zijn gestalte in zijn verhoging past, blijkens Daniël 7 vers 13. De zoon des mensen kwam tot de oude vandaag en zij deden tot hem naderen. Jezus is dus bezig met zijn triumftocht. Als hij daar staat in de zaal van Caiaphas, dan is hij wel weg in de weg van zijn diepe vernedering. Maar zijn diepe vernedering is als de weg van Jozef, de weg naar de verhoging toe. Tweede uitdrukking is dat er staat zittende ter rechterhand Gods. horen jullie het? Dat is ook een Bijbelse uitdrukking. Uit Psalm 110 vers 1. Daar staat, zit aan mijn rechterhand Gods, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw heilige voeten. En dat moeten met name de vijanden van Christus horen. Dat hij zit aan de rechterhand des Vaders. Straks als hij ten hemel zal varen. En dat betekent dat hij een bevoegdheid krijgt. Namelijk om recht te spreken, om te oordelen de levenden en de doden. En dan de derde uitdrukking, komende met de wolken des hemels. En ook dat is een oudtestamentische gegeven, gemeente, dat God dikwijls via een wolk kwam. Denk aan de vuur- en wolkolom in de woestijn. Denk aan de inwijding van de tabernakel, de inwijding van de tempel, 1 Koningen 8 vers 10. En er wordt ook gesproken dat hij vanuit de wolk zijn vijanden aanvalt. Jesaja 19 vers 1, Nahum 1 vers 3. Horen jullie het? Kajefas, Sanhedrin. Horen wij het, gemeente? Horen wij deze waarschuwing van de Heere Jezus? De Heere Jezus zegt als het ware tegen zijn vijanden, straks zullen de rollen omgekeerd worden. Nu zijn jullie mijn rechters, maar straks dan zal ik jullie rechter zijn. En dan zullen jullie aan mijn voeten gebracht worden en dan zal ik zeggen, sla ze dood, want deze wilde niet dat ik koning over hen zou zijn. Dat is een waarschuwing, die komt ook aan het adres van ons allen, zoals we vanavond, vanmiddag, vanmorgen hier zitten, gemeen. Zolang we nog een vijand van de Zoon zijn. Wat is een vijand van de Zoon, gemeen? Dat is iemand die zich handhaaft in zijn onbekeerde staat. Dat is iemand die zich handhaaft in zijn zonden, die zijn zonden vasthoudt. Die zijn zonde en de wereldliefde niet begeert los te laten en zich niet bekeert tot de levende God, gemeente. Die blijft staan in zijn hoogmoed, ook in zijn godsdienstige hoogmoed, gemeente. Wat is dat, een vijand van Christus? Dat is een vijand van het afsnijdende werk van de Heilige Geest. Wat is dat, gemeen, dominee? Dat is als de Heilige Geest je van alles afsnijdt, waarop je meent enig houvast te hebben om zalig te kunnen worden. Dat hij je daarvan afsnijdt. Dat hij je afsnijdt ook van je goede werk. Dat is een vijand van armmakende genade, gemeent. Dat is een vijand die niet willen horen dat we voor het recht van God geplaatst worden in de bediening van het woord, met name door de wet. Dat is een vijand van de wet. En daarom ook een vijand van het evangelie. Dan ben je ook een vijand van het evangelie, gemeent. Kijk, en daar waarschuwt de Heer Jezus tegen. Van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, ter rechterhand Gods komende op de wolken des hemels. Gemeente, realiseren we dat. Dat wij dat dus zullen meemaken. Dat wij die Zoon des mensen dan ook zullen zien. Met onze ogen. Met de ogen van ons geweten. Dan zullen we ook de dominee zien die ons gewaarschuwd heeft. En de ouders. En die zondagsschooljuf of meester. Die zullen we zien. Dan zullen we ook met name Jezus zelf zien. Dan zullen we die zwijgende Jezus zien. Die daar stil werd voor een volk dat verdoemd moest worden voor het heilige recht van God. En dat we die veracht hebben. dat we die verworpen hebben gemeend. Bedenk dat eens. En neem dat nou eens mee in uw geweten. En word daar nou eens werkzaam mee aan de troon der genade. Dat je gaat slaan op je borst. En dat je beleid voor de Heere, Heere, neem dat goddeloze deksel van het ongeloof toch eens weg. En bekeer me toch tot u. En maak plaats in mijn hart voor die zwijgende borg. En toch zijn die woorden ook tot troost. Daar wijst Calvijn ons op. Namelijk tot troost voor de kerk des Heer. Dat de Heer Jezus het hier tegen zijn vijanden zegt. Ook tot bescherming van zijn kinderen. Die bevende, wegvluchtende discipelen. Die kleintjes. Die gekrookte rieten, die rokende vlaswieken. Die zo ontdekt worden aan de vijandschap. Aangaande Christus in hun hart. Want dat is de grootste gewaarwording van Gods kinderen. Als ze daaraan ontdekt worden dat ze ook een vijand ten diepste zijn van het kruislijden van Christus. En dat ze dan nochtans gaan zien die volhardende borg en middelaar die alleen de pers gaat treden. En die het hier opneemt voor de zijnen. Om de zijnen ook te beschermen tegen al haar vijanden gemeente. Zij zullen beschermd worden. Zij zullen door deze borg en middelaar zeker zalig worden. Want deze borg en middelaar die haakt niet halverwege af. Dat zien we in onze derde gedachte. Hij wordt veroordeeld. En dan zijn we bij vers 63 en 64. De hoge priester Caiaphas reageert heel demonstratief. Hij scheurt zijn kleren. Naar alle waarschijnlijkheid had hij zijn hoge priesterlijk gewaad niet aan die nacht. Kleren staat in meervoud. Dat betekent dat hij zijn bovenkleding en zijn onderkleding zodanig scheurde dat hij bijna naakt daar in die zaal stond. Wat een drama gemeente. Vol verontwaardiging roept hij dan ook: wat hebben wij nog getuigen van ode? Gij hebt de godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En dan valt de beschuldiging gemeente. Godslastering. Omdat hij zichzelf de Zoon van God heeft genoemd. Ik ben het. Ik ben de Zoon van God. Wat een ontzaglijke zaak, gemeente, gebeurt hier. Als hij Caiaphas het woord godslastering op zijn lippen neemt. En dat doet hij namens het gehele Sanhedrin. En dat hij daarmee Christus verwerpt. En dat hij het heil afwijst en veracht. Dat doet het ongeloof, gemeente. Het ongeloof is een kracht. Het ongeloof, zo zegt Calvijn, doet de beloften Gods teniet. Dat is wat. En dan wacht hij even af. En ze beraadslagen en ze hebben echt niet zo lange tijd nodig. Want er staat en zij veroorden hem des doods schuldig. Op grond van het Oude Testament, op grond van Leviticus 24, vers 10 tot en met 23. Daar staat namelijk heel duidelijk dat als iemand God lastert, dat hij gestenigd moet worden. Dat hij gedood moet worden. Zij kunnen dat doodsvonnis niet uitvoeren in dit geval. Dat moet de wereldlijke rechter beslissen. Maar het vonnis is in ieder geval uitgesproken, gemeente. Een onherroepelijk vonnis. Een streng vonnis, hoor het. Hij is des doods schuldig. hoor dan eens wat ons avondmaalsformulier zegt. Onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor het gericht Gods vrijgesproken zouden worden. Dat moest dus. Hij moest des doods schuldig verklaard worden, gemeente. Opdat een des doods schuldige zondaar vrijgesproken zou worden. God had Adam gewaarschuwd en gezegd: ten dagen als je daarvan zult eten, zul jij de drievoudige dood sterven. Hoor je dat? De band met mij wordt doorgesneden. De levensbron. En je zult de kiemen van de tijdelijke dood in je krijgen. Je zult oud worden, je zult gebrekkig worden. En een keer de laatste adem uitblazen. En dan volgt daarop de eeuwige dood. Hij is des doods schuldig. En gemeente, die dood, die aanvaardt Christus. Die eerste dood, die geestelijke dood, dat is het moment als hij het gaat uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die tijdelijke dood, die sterft hij als hij de laatste adem uitblaast. En de eeuwige dood, de eeuwige straf, ondergaat hij wanneer de toren van God over hem wordt uitgestort. En dat kan hij omdat hij waarachtig God is, maar hij heeft een eeuwige waarde. Als hij de dood sterft, zijn dood heeft een eeuwigheidswaarde, gemeend. Door zijn dood, doodt hij de dood van zijn volk. Door zijn dood haalt hij de prikkel weg, namelijk de zonde voor zijn volk. En gemeente, om nou die honing te proeven en te smaken, zal Gods geest ons dat laten beleven. We vinden daar een treffend beeld van in de Heilige Oorlog van John Bunyan. Als Emmanuel de stad Mensiel heeft ingenomen, dan is de stad in beroering, vol vrees voor de dood. Dan komen ze in de eerste plaats met een smeekschrift. En jongens en meisjes, weet je wie dat smeekschrift, dat gebed bij zich heeft? Dat is: meneer, laat mij alstublieft leven. Want dat willen wij. Blijven leven. Maar hoe reageert dan Emmanuel? Hij antwoordt dan niet. En ze gaan onverrichte ter zake terug naar de stad Mensiel. Meneer, laat mij leven, moet zeggen: hij zei niets. Dan de tweede keer, dan sturen ze een ander met een smeekschrift. En dat is: meneer, ontwaakt, begeert. Kijk eens, die meneer, jongens en meisjes, heeft een koord om zijn nek. En daarmee geeft hij aan dat hij eigenlijk de dood verdiend heeft. En hij heeft ook een smeekschrift bij zich. Maar nog zegt Emmanuel niets. Maar hij neemt wel dat smeekschrift aan. Zo komt ontwaakt begeerte terug. Nee, hij had niets gezegd. Maar hij had wel het smeekschrift aangenomen. De derde keer, dan wordt meneer goede werken gestuurd. U snapt het wel. En dan zegt Emmanuel wat. Dan zegt Emmanuel: leeft u nog? Nou, ga maar terug dan en probeert u dan stad Mensiel te helpen. Nog niet gestorven aan de wet. En als dat dan gebeurt, gemeent, dan gaan voor de vierde keer er twee mannen mee. Dat is ontwaakt begeerte, die het smeekschrift afgegeven had aan meneer, aan Emmanuel en meneer Natte Ogen. En daar komen die twee en we kunnen ons daar een voorstelling van maken. En ze hebben ook allebei het koord van de veroordeling om hun nek. En als Emmanuel dan ontwaakt begeerte ziet en Natte Ogen, dan ziet hij zijn eigen werk, gemeente. Dan ziet hij een verbroken en een verslagen zondaar, wenende aan de voeten van Christus. En dan geeft Emmanuel de opdracht aan die twee mannen om de drie gevangenen mee te nemen. En wie waren dat? Het was meneer Verstand, die was inmiddels gevangen genomen, en meneer Gebeten en de Wil. En dan komen ze terug met die drie gevangenen. Meneer Verstand, meneer Gebeten en meneer Wil. En de stad is ontroerd. En ze kijken vanaf de muren wat er gaat gebeuren. En ze denken, nu worden die drie mannen natuurlijk opgehangen en gedood. Ze vallen plat op de grond neer voor koning Emmanuel. En hoor eens wat zij zeggen. Ze zeggen amen op hun doodsvonnis. Dat hebben ze verdiend. En dan is het stil. En dan doorbreekt Emmanuel die stilte. En dan zegt hij, ik heb op grond van mijn dood de bevoegdheid van mijn vader om Stadmensiu te vergeven. En dat doe ik. En dan geeft hij de pardonbrief in de hand van een van zijn dienaren. En dat is meneer Geloof. En dan mag meneer Geloof de stad gaan proclameren dat. Nee, dat zij niet moeten sterven, terwijl ze het wel verdienden, maar dat zij zullen leven. Dan mag die boodschap geproclameerd worden. Dat we samen gaan zingen met Psalm 85. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Amen. eindigen met gebed. Heb ook moeder, dank Heere dat u ons hebt geholpen. En we smeken van u of gij toch het woord wilt achtervolgen met uw onmisbare zegen. En dat wij dat zullen overdenken, wat die zwijgende borg verworven heeft voor het aangezicht van een heilig en rechtvaardig God, die niet één zonde door de vingers kan zien, maar na zijn rechtvaardigheid en heiligheid de zonde moet straffen, met tijdelijke en met eeuwige straf. En dat gij dat aanvaard hebt, Heere Jezus, om een volk te verlossen van zonde en schuld en een recht te geven op het eeuwige leven. En gij hebt ook gesproken, Heer, in de rechtszaal, een ernstige waarschuwing, dat als wij u niet leren kennen als ons lam, dat wij dan u zullen ontmoeten als de rechter. En zo zijt gij dan ook veroordeeld, Heer, tot de dood, om des doods schuldige zondaren te verlossen van die drievoudige dood. Ja, dan is reeds de wedergeboorte een vrucht van uw veroordeling, Heer Jezus. En de verlossing ook van de eeuwige dood. En ook om de tijdelijke dood te kunnen doorstaan. Gij hebt de prikkel weggenomen. Heere, dat wij acht zouden geven op zo'n grote zaligheid. Maak er plaats voor. Dat wij ook iets mogen kennen van de beleving. Zoals we dat geschetst hebben vanuit de heilige oorlog. Geef ons een verbroken en een verslagen hart, o Heere. En leer ons toch dat vonnis des doods te aanvaarden, om in die weg dan uw goddelijk pardon te mogen vernemen. En dat we dat waarachtige geloof mogen ontvangen, waardoor dit pardon wordt aangenomen en afgekondigd wordt in de ziel. En dit alles smeken wij u niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is het zesde vers van Psalm 2. Vrees Heere macht en dient zijn majesteit. graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.